Economenpanel.
De inflatie in Europa wil maar niet echt dalen. Wat betekent dat voor de Europese Centrale Bank? En de Britse economie verkeert in zwaar weer. Is dat deels nog toe te schrijven aan Brexit? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodos Bank, en Helene Mees, econoom-columnist bij onder andere de Volkskrant. Welkom, goed dat jullie er zijn.
Ja.
Laten we 2023 ook maar beginnen met de onverminderd hoge prijzen dit jaar. Want de jaar-op-jaar-inflatie komt neer op 11%. Een verschil van slechts 0,3% met november. Alles uitgaande van de Europese definitie, die op een aantal punten verschilt van de Nederlandse. Hans, laten we daar maar meteen mee beginnen. Het heeft te maken met het feit of je de kosten voor de eigen woning wel of niet meeneemt.
De woondiensten, of je die wel of niet meeneemt. Er zitten nog wel wat meer definitieverschillen tussen, maar dat is wel een van de belangrijkste die in dit geval zorgt voor dat grootste verschil. Hè? Want de HICP, dus de geharmoniseerde Europese inflatiedefinitie, die komt hoger uit. De Nederlandse definitie komt uit volgens mij op 9,6% als ik het goed heb in december. Het gaat eigenlijk vooral om de trend, die gaat omlaag. En ook het feit, en dat is die HICP wel goed om te zien, dat Nederland nog wel steeds een van de hoogste inflatiecijfers heeft in Europa.
Het gaat om de trend, maar het gaat toch ook in Nederland al een tijdje over de methode. Hè? Want wat doe je met energiecontracten? Hou je in je rekening toch nog altijd vast aan we sluiten iedere maand een nieuw energiecontract, ja of nee?
Ja.
Het schijnt ook een hoop uit te maken voor de uiteindelijke cijfers.
Ja, kijk, en dan kom je natuurlijk wel op het terrein waar economen en statistici het niet altijd met elkaar eens zijn.
Daarom
want economen willen graag consistente tijdreeksen waar je iets uit kan afleiden. En statistici willen het beste meten. Nou staat het CBS best wel goed bekend als een van de beste statistische bureaus. Maar hier hebben ze denk ik toch wel iets. Nou ja, ik denk dat het altijd goed ging. Maar het ging nu verkeerd, hè? Dus dat je altijd alleen maar nieuwe contracten neemt. Energiecontracten gaat mij bijna altijd goed. Maar nu ging het dus wel echt wel. Gaat het echt wel verkeerd. Dus dat willen ze aanpassen. En dat betekent eigenlijk dat je een jaar lang een verschil gaat krijgen. Maar ik dacht als econoom van, weet je, dat is niet zo erg, want dat is maar een tijdelijk effect, want dat loopt er weer uit en dan kan je toch nog steeds die tijdreeks nemen.
Ja, maar we hebben in de periode dat de energieprijzen stegen, hebben we gehad dat we de hoge energieprijzen nemen en nu gaan de energieprijzen dalen en dan gaat op dat moment het CBS over op een andere manier van berekening, waardoor we eigenlijk een veel hogere energieprijs krijgen dan volgens de oude methode zou gebeuren. En ik moet ook zeggen, CBS is werkelijk een ster in het vernieuwen van reeksen. Je kunt niets, geen enkele wetenschappelijk onderzoek doen, want voor elke reeks zijn er maar 5 jaren beschikbaar, want elke keer zijn ze op een nieuwe onderzoeksmethode overgegaan.
Maar als dat een betere onderzoeksmethode is, maar dat zit een beetje zo'n consistente reeks in de weg.
Ja, het is lastig. Kijk, ik denk dat de Verenigde Staten veel betere statistische cijfers heeft dan wij hebben in Nederland. Zeker als je ook kijkt naar Eurostat. Dus voor wetenschappers is het veel fijner om in Amerika onderzoek te doen, omdat je daar ook een heleboel staten hebt en dan kun je die allemaal met elkaar gaan vergelijken. En je komt het daar niet zo vaak tegen als hier dat datareeksen gewoon afgebroken zijn. En dat gaat hier weer gebeuren. En ik vind het ook op een heel ongelukkig tijdstip. En ze weigeren ook nog om de oude reeks te herinneren.
Ja, dat vind ik het vooral. Ik snap het tijdstip. Ik snap ook het politieke idee erbij. Hè, van dat, ja, het is toch wel handig om cijfers te geven die iets beter aansluiten bij de werkelijkheid. Maar het is typisch Nederlandse zuinigheid, zou ik bijna zeggen, dat je ze niet teruglegt.
Maar wordt het nou ook een beetje politiek, zeg je, daarmee?
Nou, dit is politiek. Dit is kijk, het CBS heeft denk ik wel echt een fout gemaakt. Zonder daarbij stil te staan door deze cijfers te publiceren. Het geeft een totaal verkeerd beeld van de reële loondaling die veel mensen hebben meegemaakt. Want het is niet de lonen min het inflatiecijfer.
Eens, dus?
Ja, helemaal mee eens. Deze cijfers geven niet een correcte weergave. Maar door net op het moment dat het beeld begint te keren, daar ook een systeemverandering in te doen, waardoor je, he, vergeleken met als je het oude systeem zou hanteren, hele hoge inflatie blijft zien, lijkt me ook geen goed beeld. Want ook zoals jij de introductie begon, ja, de inflatie blijft hoog, maar het nieuws vrijdag was juist dat de inflatie in de eurozone veel harder is gedaald dan was verwacht.
Maar ondanks die daling toch nog altijd op een hoog niveau? Laten we eerlijk weten.
Ja, maar dat is een klein beetje als de huizenprijzen nu beginnen te dalen, dan zijn ze ook nu nog op een hoog niveau vergeleken met vorig jaar. Dan is de daling kan al ingezet zijn, maar als eerst een stijging van 25% voor dit jaar verwacht was. En die daling is inmiddels ingezet en je ziet nog steeds een stijging van 16%. Dan lijkt het nog steeds of de huizenprijzen heel hard stijgen, jaar op jaar. Terwijl de daling een paar maanden geleden al is ingezet.
Net als jullie maak ik ook gewoon een rondje met nieuws, ook afgelopen donderdag, vrijdag. En dan is het toch maar net welke krant je openslaat of er hier nu echt sprake is van een serieuze daling. spanning en hoe je dat nieuws percipieert. Of dat je zegt, ja, luister eens, het gaat helemaal niet hard genoeg.
Nee, maar we hebben het over gaan. We wilden het ook hebben over de ECB. En voor de ECB zijn natuurlijk niet de cijfers van Nederland alleen bepalend. Want we zijn toch echt een vrij klein land binnen de Europese, binnen de eurozone. Wat veel belangrijker is, is natuurlijk dat ook in grote landen de inflatie, de headline-inflatie, zeg maar, de inflatie inclusief energie en voedsel, dat die harder is gedaald.
Frankrijk, Spanje onder andere.
Spanje, Italië. Dus de verwachting was dat hij op 9,5 zou binnenkomen. En hij 9,5 binnenkomen en hij kwam binnen op 9,2. Daartegen is dat in een verwachting die deskundige rapport van de ECB zelf. Daar was gezegd dat ze verwachten dat de onderliggende inflatie, die eigenlijk belangrijker is voor het bepalen van het rentebeleid, dat is namelijk de inflatie zonder energie en voedselprijzen, die ontzettend volatiel zijn, maar die was gestegen naar 5,2%. Terwijl de experts van de Europese Centrale Bank zelf hadden verwacht dat die niet hoger dan 5% zou komen. Maar heel belangrijk wordt januari. Gaat dan de onderliggende inflatie, de kerninflatie, gaat die dan naar beneden? Is die dan beneden de 5% of niet? Ik denk dat dat een heel belangrijk.
Ja, ik blijf een beetje last houden van. En het is heel, heel normaal, hè? De markten zitten heel erg op die inflatiecijfers, maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Ik bedoel, je weet dat de remweg van rentestijging.
We gaan het nog heel lang over hebben, Hans.
Ja, dat weet ik. Maar, het is heel raar. De ECB heeft al vanaf het begin gecommuniceerd van, ja, maar voordat de rentestijging effect heeft, zijn we 1 tot 1,5 jaar verder. En iedereen zit maar elke maand naar die inflatiecijfers te kijken, eigenlijk om te gaan voorspellen wat de rentestijging van de ECB gaan worden, om uiteindelijk die remweg over 1 tot 1,5 jaar in te kunnen zetten en wat dat gaat betekenen.
Is die remweg nog altijd wel zo lang? Want er wordt ook over getwijfeld, toch?
Ja, het gaat langs verschillende kanalen. Hè. Ik bedoel, de woningmarkt zie je dat het best wel lang duurt. Je ziet dat nu beginnen, maar daar zijn we nog lang niet tot het eind. Een van de dingen waar ik mezelf heel erg veel zorgen over maak is de MKB-schuldpositie. En de remweg die daarin zit. En ik denk dat die wel degelijk lang is. En ik denk dat het nog wel eens een vervelende culminatie van effecten kan zijn. Van we moeten in Nederland bijvoorbeeld nog wat belastingschuld terug gaan betalen. Vanaf 1 oktober vorig jaar. En daar komt nu, als je gaat herfinancieren, toch echt wel een hogere rentelast bij.
Dus de ECB moet terughoudend zijn met verdere renteverhoging.
Dat pleit er. Dus het is heel interessant om te beginnen bij die inflatie. Maar het plaatje waar de ECB voor staat met zijn rentebesluit, en eigenlijk ook waar de markten naar zouden moeten kijken, is het totaal van de doorwerking van rente via verschillende kanalen in die economie. En daar hoor ik eigenlijk niemand over. Want iedereen zit te turen naar wat of weer een paar tiende hogere of lagere inflatie hebben. Wat uiteindelijk volgens mij helemaal niet zo interessant is.
Wordt er te veel naar de korte termijn gekeken en te weinig naar de lange termijn gevoel?
Ik denk dat er te veel naar de overall inflation, headline inflation, wordt gekeken. Dus inclusief energie en voedselprijzen, te weinig naar de onderliggende inflatie. Ik denk dat dat de trend is waar we goed op moeten letten. Ik vind het heel slecht dat Klaas Knot van de Nederlandse Bank vooral naar Amerika kijkt. Dat hij vindt dat de ECB moet gaan doen wat de Federal Reserve in Amerika heeft gedaan.
En daar zit de rente op 5%.
Daar zit de rente op 5% bijna, denk ik. Maar daar willen ze in ieder geval op uitkomen. En daar willen ze ook langere tijd vast gaan houden. Ik denk niet dat dat een streven voor de eurozone moet zijn. Want we hebben een hele andere situatie. Alle inflatie die wij hier kregen was vrijwel allemaal was het geïmporteerd vanuit het buitenland. De oorlog in Oekraïne. Amerikanen hebben op geen enkele manier dezelfde manier last gehad van hele hoge energieprijzen. Natural gas daar is heel laag gebleven in prijs. Is nu zelfs weer verder gedaald. De olieprijs is wel even hoog geweest. Maar die is sowieso wat volatiel.
Maar los van of je dat Amerikaanse voorbeeld moet volgen, is volgens mij, wat Klaas Knot betreft, wel duidelijk dat het nog niet voorbij is. Hè? De tweede helft is begonnen. Dus dan, dat betekent, er zitten nog wat verhogingen in het pad.
Zeker.
En ik heb het toch vooral geïnterpreteerd als het proberen te managen van de marktverwachtingen. En dan wel verwijzen naar de VS. Maar kijk, ECB maakt zich voor. Ze weten ook, ze kunnen niet eens zo hoog gaan.
Nee.
Het is gewoon niet. Het is gewoon qua financiële stabiliteit.
De Financial Times, die toch als kop boven het interview met Klaas Knot, ik dacht net voor Kerst of net voor Oud en Nieuw, zet van. Er komt nog eens een keer 2,5% bij, dat hij dat gesuggereerd heeft. Lijkt me dat dat off the record door Klaas Knot ook echt gezegd is. Lijkt me niet haalbaar, zeker niet in het licht van de nieuwe inflatiecijfers. Ik zou denken nog 2,5%, nog 2,25%. En daarna even kijken hoe het er dan uitziet.
Verwachting is naar 3,5%. Ik denk dat het wel zoiets gaat worden. Maar wat doe je? Maar dat is precies waarom Klaas Knot dit wel doet en wel overdrijft. Ze willen die marktverwachtingen managen. En wat ze nu zien is dat markten toch heel euforisch reageren. Omdat markten denken als de inflatie meevalt, dat de rentestijging niet zo hoog wordt. Dus dat het allemaal wel goed gaat komen. En dat willen ze vooral managen. En dat is denk ik het spel wat ook Klaas Knot aan het spelen is. Als de, zeg maar, de rechtsbuiten van de governance.
Ja, is hij wel de rechtsbuiten? Of heeft hij toch steeds meer medestanders?
Duitsland in ieder geval wel. Ja, verder blijft het. Ja, weet ik niet. Ik ben geen. Je hebt andere ECB-watchers. Ik weet het niet.
Ik denk dat Klaas Knot erg invloedrijk is. Ik denk dat hij door af en toe mee te willen buigen, dat hij daarna ook gedaan kan krijgen. Dat bijvoorbeeld die volging met 3/4%, een paar vergaderingen achter elkaar. Ik denk dat hij erg invloedrijk is. En dat de Financial Times niet onderschat, maar ook niet overschat. Daar hebben ze gelijk in. Ik denk alleen dat Klaas Knot niet te veel naar de Federal Reserve moet willen kijken.
We gaan kijken naar de Nederlandse loonontwikkeling.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Hans Tegenman is hier, net als Helene Mees. En laten we het hebben over de cao-lonen in 2022. In dat jaar gestegen met 3,2%. De grootste stijging, dames en heren, in 14 jaar tijd. Maar nog lang niet genoeg om de inflatie bij te houden. De koopkracht daalde met ongeveer 6%. En Hans, dat verleidde jou tot het schrijven van een column in het FD. Want de arbeidsmarkt is stuk. Die moet gered worden. En een van de ingrediënten om dat voor elkaar te krijgen is.
Ja, je kan denken aan een basisinkomen. Ja, ik las gelukkig. Ik las gisteren de biografie van Jan Timbergen. En in een briefwisseling uit 1934 had hij het al over een basisinkomen. Ik denk, nou, ik ben niet helemaal van de pot gerukt. Nee, maar waarom ik het schreef, en dat wordt natuurlijk meteen de kop van een column, is eigenlijk, als je de Nederlandse arbeidsmarkt analyseert, dan is die als verdelingsmechanisme behoorlijk kapot. En dat begint bij primaire inkomensverdeling. Dus het verschil tussen arbeid en kapitaal. Maar het gaat ook over de loonverdeling. Nou, wat doet een overheid? Een overheid die is vervolgens met allerlei, van kindertoeslag tot van alles en nog wat, proberen dat allemaal weer te corrigeren en te rondpompen. En dat werkt niet meer. Dus, en dan moet je fundamenteler, en dat was op de porté van de column, gaan nadenken over welke ingrepen je dan echt kan doen. En een van de voorstellingen die heel radicaal is, en waar ik heel lang over heb nagedacht of ik dat nou echt vind, is een basisinkomen.
Nou, maar dan is het toch niet per se de schuld van de koppenmaker. Je hebt het toch ook opgeschreven?
Ik heb het ook
met alle mits en maren.
Nee, met als één van de oplossingen. Ja, met alle mits en maren, inderdaad.
Ja, geef de koppenmaker maar de schuld. Nee, het stond terecht.
Het stond terecht, ja hoor.
En jij zegt dat een optie is omdat andere manieren niet meer werken. En omdat je constateert volgens mij dat wat er nu gebeurt gerommel in de marge is. Ja. Gerommel in de arbeidsmarkt. Maar er wordt natuurlijk wel het een en ander voorgesteld. Hè? Verhoging van het minimumloon onder andere. Allerlei vormen van flexwerken worden aangepakt. Is dat dan toch ook niet voldoende om ervoor te zorgen dat er op die arbeidsmarkt het een en ander verandert?
Nou, niet als je het kijkt in een wat langjarige perspectief. En het is natuurlijk niet alleen dat het een Nederlands probleem is. Het is natuurlijk een mondiale probleem. De onderkant heeft het gewoon lastig. En het zijn twee problemen. Dus aan de ene kant de rechtspositie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus de andere kant is de rondpompmachine die de overheid ernaast heeft gebracht. Nou, die kan je op zich heel simpel oplossen door basisinkomenachtige gedachten. Negatieve inkomstenbelasting, die stond er niet
hij
in.
Hij heeft volgens mij die column met een potlood geschreven. Ja. Ja. Basisinkomensachtige gedachten.
Ja, dat was te lang, hè?
Wat vind jij van basisinkomensachtige gedachten, Helene Mees?
Ik ben een klein beetje als die vertegenwoordiger in het Huis van Afgevaardigden in Amerika, die zei dat hij Jew-ish was.
Ja.
Joodsachtig. Ik ben het echt helemaal niet mee eens, want als je basisinkomen gaat instellen, ga je nog veel meer geld rondpompen. Bovendien, je constateert zelf, ik ben het wel eens met jou uitgangspunt en wat jij wil gaan aanpakken. Wat ik het helemaal mee eens ben, de arbeidsmarkt is kapot. Er is het aandeel winst in het bruto binnenlands product wordt steeds groter. Het aandeel arbeid wordt steeds kleiner. Dus dat is zeker een probleem. En heel echt hulde dat je daarvoor aandacht vraagt. Ik denk niet dat basisinkomen de oplossing is. Het basisinkomen is natuurlijk, gaat nog meer geld in beginsel via de overheid herverdelen. Dat is het idee, want je wil mensen beter maken. In 2020 hebben SCP en CPB ook onderzoek naar gedaan. Uit dat onderzoek blijkt dat het punt dat je ook aankaart, we hebben gewoon is een arbeidstekort op dit moment. Ga je een basisinkomen invoeren, wordt het arbeidstekort alleen maar groter.
Want mensen gaan dan niet meer werken?
Gaan niet meer werken. Kijk, er zijn mensen met een inkomen die Als je treinen moet schoonmaken bijvoorbeeld, of noem eens iets anders werk waarvan je denkt dat is niet heel aangenaam. En je kunt het inkomen wat je nu verdient met het schoonmaken van treinen ook krijgen door gewoon thuis te zitten. Zijn er een heleboel mensen die juist onaangenaam werk niet meer willen doen. Dus ik zou zeggen, de overheid heeft nu al het minimumloon verhoogd per deze maand. Uitstekend. We hadden bij de oliecrisis in de jaren 70 was er een loonmaatregel. Dat was toen om de lonen binnen de perken te houden. Die stegen toen te hard. En die zouden dus de inflatie opdrijft effect. Waarom hebben we nu niet een loonmaatregel waarbij we werkgevers verplichten om de lonen te verhogen? En eventueel met een tegenbewijsregeling dat een iemand ook kan laten zien, ja, maar ik heb het nog heel moeilijk.
Het is ook wel extreem wat je nu zegt, hè? Ja. Het verplichten van een loonsverhoging.
Nou ja, waarom was het niet extreem in de jaren 70 en zo?
Nou, in de jaren 60, jaren 50. Ik zit helemaal met Jan Tinbergen aan mijn hoofd en met die geleide loonpolitiek en wat hij allemaal heeft ingevoerd. Ja. Nou, dat
daar is op een gegeven moment ook van afgestapt, hè?
Dus op een gegeven moment vanaf. Nee, maar er hoort toch een argument bij. Waarom ik toch vind dat we serieus over een basisinkomen moeten nadenken. En dat is een heel ander argument. En dat heeft te maken met het soort werk wat we hebben. En wat we allemaal eigenlijk aan het doen zijn. We kunnen aan de ene kant constateren dat we veel te weinig handjes hebben. We kunnen ook constateren dat een heleboel van het werk best wel onnodig is. Laten we het hebben over de bullshit jobs. En uiteindelijk ook over wat voor een economie je wil hebben. Dit gaat veel verder. Dat past er niet in de column, maar dat hoort er wel bij. Als je het hebt over, je kan een maatregel afrekenen, wat we economen gewend zijn te doen, alleen op efficiëntie. En dan concluderen, dit gaat heel veel geld kosten en mensen gaan zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Ik snap prima hoe dat werkt in de modellen van de CPB, want dan heb je een discouraged worker effect en dan kost het economische groei. En ik zou ervoor willen pleiten dan van, oké, misschien is dat precies wat we nodig hebben. Dan hebben we minder mensen, hebben een ontspannende samenleving.
En de Nederlandse treinen zijn al zo smerig.
Dus nou, dan hebben we een heleboel mensen heel vrije tijd.
Maar het schoonmaken van een trein is natuurlijk geen bullshit job.
Nee.
Misschien lullen op de radio.
Zeker. Column schrijven, dat soort werk. Dan kunnen wij dat allemaal gaan schoonmaken, bijvoorbeeld.
Nee, maar nu wordt het denk ik een beetje iets te veel van het punt. Of verwacht je dat dan echt? Kijk, reageer op wat Helene zegt.
Nee, maar dit hoort er voor mij hoort dit erbij. Helemaal eens met Helene. Als je het gaat, en daarom twijfelde ik ook, als je het puur in een economische analyse gaat, dan kom je tot de conclusie, dit gaat geld kosten en dit leidt tot minder werkgelegenheid. Als je het daarop afrekent, is het ook een slecht idee. Maar het punt wat ik daarbij wil brengen, is van, dit hoort in een, en dat is een punt wat ik vaak maak, dit hoort in een ander soort economie wat je zou willen hebben. Een ontspannende samenleving waarop werk een ander soort keuze.
Dat is jouw vakantiecolumn van afgelopen zomer.
Ook mijn vakantiecolumn. Ja. Dat punt maak ik vaak. Nee, maar daar hoort het wel. Dus als je kijkt naar de post-growth literatuur en alles wat vrij vinden mensen vrij heterodox is, maar ik denk toch dat het echt onze toekomst is, dan hoort erbij om over na te denken, wat is de functie van werk, wat is de functie van de arbeidsmarkt in ons leven? En dan is het niet alleen de analyse van, hoe kunnen wij het arbeidsaanbod zo efficiënt mogelijk verhogen, en hoe kunnen we iedereen aan het werk helpen, en hoe kunnen we dat verdelen?
Maar het is ook verder dan een verdelingsvraagstuk. Het is inderdaad meer, hoeveel uren wil ik in de week werken, en welk werk wil ik dan verrichten?
En dat is een andere vraag dan de vraag stellen van, hoe maximaliseren wij het arbeidsaanbod en hoe verdelen we alleen het loon? Nee, het is ook hoe verdelen we de vrije tijd ook.
Ja, maar ik denk dat echt wat je zegt, het zou misschien allemaal kunnen als we op een klein eiland zouden wonen en een grote muur om Nederland heen. Maar al het werk dat Nederlanders, mensen die in Nederland recht hebben op een basisinkomen, niet meer willen doen. Daarvoor zijn een heleboel liefhebbers die het wel willen doen. Het zijn niet alleen maar mensen uit andere Europese landen. Hè? Nederland staat al erg onder druk omdat we enorme immigratie hebben. We kijken altijd naar het asielvraagstuk. Maar dat is met 12% van de totale instroom van migranten elk jaar. Het gaat vooral om mensen uit landen, nou, Polen al wat minder, want Polen is zelf heel welvarend aan het worden. Het is trouwens een mooi ding. En die zin, ik geloof in die die immigratie ook voor arbeid. Dus vanuit Bulgarije, vanuit Hongarije. Maar ja, ik zie ook vaak genoeg mensen uit andere landen waarvan ik denk, die zijn waarschijnlijk geen asielzoeker, maar zijn hier gewoon illegaal. En die doen hier een heleboel van die baantjes. Dus er is geen enkele garantie dat als je de prikkel bij Nederlanders wegneemt, of mensen die in Nederland recht hebben op een basisinkomen wegneemt om te gaan werken, dat vervolgens die bullshitbaantjes daarmee ook verdwijnen. Dus ik denk dat je ook een beetje nuchter moet delen. En het was niet alleen een analyse van het CPB, maar ook van het Sociaal Cultureel Planbureau, die waarschijnlijk iets meer in jouw lijn van denk van post-growth samenlevingen zit. Maar het leidt ook tot denivellering. Want wat gebeurt als je een basisinkomen invoert? Die krijgt iedereen, ook mensen die al werken. Dus dan krijgen mensen met de uitkering gaan er vaak iets op achteruit. Omdat je net die hoogte, dat is helemaal niet financierbaar. Mensen die werk hebben, die het basisinkomen er opeens bij krijgen, die gaan erop vooruit. Bovendien, het tarief in de eerste schijf wordt iets van 53%.
Nee, dat is precies. Daarom, toch nog even mijn. Daarom zei ik net ook een basisinkomen achter. Nee, dat had ik ook in mijn column staan. Van, je hebt universal basic income. Ik denk dat is inderdaad niet realistisch. Maar ook waar ik volgens mij in 1999 al bij het planbureau aan heb gerekend, earned income tax credits. Als een begin, hè, en zo heb je best wel wat voor, of basisbaan, wat dan anders is dan een basisinkomen. Zo, daar doel ik op. En ik snap heel goed dat als mensen dat lezen, dat ze meteen tot in een extreme strekken om te zeggen van ja, maar dat is allemaal flauwkul. Terwijl het mij nou juist ging om over dat soort dingen wel na te denken, omdat het een fundamentelere analyse vergt. En nou, dan alleen maar zeggen van ja, nou, we gaan minimumloon verhogen en dan zijn we klaar.
Ik heb echt earned income tax credit heb ik ook al echt lang geleden voor gepleit. Ik weet niet. Kijk, want het punt is ook nog steeds. Jouw grief is vermogens ten helft. Dat de winsten steeds groter deel van het BBP vermogens. Maar de vraag is. Zou het niet fijn zijn als we gewoon bij de primaire inkomens zitten, dat we ook gewoon kunnen zorgen dat minder winst wordt gemaakt en meer. Want daar zeg maar, als je een earned income tax credit of een basisinkomen gaat nog steeds uit van herverdeling door de overheid en doet aan die fundamentele primaire inkomensverdeling.
Daarom stond in de zin daarvoor, als ik nou toch mijn column aan het ontleden ben, stond nog iets van een verschuiving van de last op arbeid naar grondstof.
Maar dat nee, nog even, zonder dat er een basisinkomen aan te pas moet komen. Er is al jarenlang sprake van krapte op de arbeidsmarkt. De vakbonden hebben nu momentum. Ja. Klaas Knot zelfs zegt een loonstijging van 5-7% moet in heel veel sectoren bij heel veel bedrijven mogelijk zijn. Zou dat dan toch niet een kentering kunnen zijn?
Ik betwijfel het. Ik denk dat de vakbond en natuurlijk de. We praten er al zo lang ook over in de zin van wetgeving. En het lukt niet. Het is natuurlijk een mondiaal spel voor een deel. En dat pleit natuurlijk hartstikke tegen mijn argument voor alleen een Nederlands basisinkomen. Maar je moet iets doen. Ook nu, waarom slagen de vakbonden erin dan niet meer te krijgen? 5% verwachten we dit jaar. Ja, dat is bij een inflatie die we vorig jaar hebben gezien. Dus het stelt niks voor. Dus ik geloof het niet.
En toch zijn er nog heel veel mensen die in staat zijn om meer te sparen. Blijkt uit de laatste cijfers van de Nederlandse
Bank. Dat zijn weer andere mensen.
Dat zijn weer andere mensen. Ja. Ook andere mensen waar we niet aan toe komen, dat zijn de Britten. Want Brexit voeren we af van het lijstje. Of willen jullie nog iets zeggen over de en de vrucht van Prins Harry?
Nee,
dat niet. Oké, waar wil je dan wat over zeggen?
De belangrijkste reden voor Brexit was omdat ze de migratie wilden stoppen. En ironisch genoeg hebben ze ze hebben de hoogste instroom gehad afgelopen jaar.
Ja, op aanraden van de Britse VNO-NCW. Dat zegt alsjeblieft, laat ze weer komen.
Ja, nee.
Dus het is wel ironisch te noemen.
Heel ironisch, echt.
Ja, maar ze hebben wel de hoogste instroom gehad, maar er zijn daarvoor ook heel veel mensen weggegaan. Dus ze hebben nog steeds wel het grootste probleem daardoor op hun arbeidsmarkt.
Ik verzoek jullie ook vriendelijk, doch dringend, te vertrekken. Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodos en ook columnist van het FD, heb ik zomaar het vermoeden. En Helene Mees, econoom en columnist bij de Volkskrant. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Terug van weg geweest in dit programma, onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, zometeen met de Oekraïne-update.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.